Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. Hallo, wij zijn er weer vanuit Pakhuis de Zwijger, live in de studio. En vanavond, omdat de ITVA begint woensdag 20 november, hebben we Joost Dame. Hij is een van de programmeurs en hij is als gast hier om te vertellen hoe het programmeren in zijn werk gaat en welke keuzes je zo al kunt maken als je alle ingezonden stukken hebt van de ITVA. We gaan nu eerst even naar een muziekje. Het eerste muziekje zal zijn van Yoko Ono, Kiss Kiss Kiss.
What about it?
Zo, wij zijn weer terug in Pakhuis de Zwijger. Joost Dame, welkom in de studio. We hadden het er net even over. Wat is de ITVA? Voor ons heel bekend, maar misschien voor de luisteraar wat minder bekend.
ITVA is het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam.
Ja, en er worden echt bijna honderden documentaires getoond.
Dit jaar 329, geloof ik.
Ja.
Of 315. Nou ja, goed.
Ja.
Meer dan 300.
Ja, ja. En jij bent degene met een aantal andere mensen die die documentaires en het programma eromheen. Die documentaires programmeert en het programma eromheen organiseert. En ik vroeg mij af, als je die documentaires uitkiest, is het dan dat je componeert? Dat je bepaalde stijlen componeert of dat je het samenstelt? Het is een beetje een...
Ja, ja, ik maak zelf altijd een beetje het onderscheid tussen cureren en selecteren.
Dus... Ja, dat is beter gezegd. Ja.
Dus we hebben, ja, en dat hangt ook denk ik samen met twee programma-onderdelen die we... Of twee, zeg maar... ITVA bestaat denk ik uit twee pijlers, grote pijlers. En enerzijds zijn dat zeg maar de nieuwe films.
Ja.
Waarvan er ongeveer 100 bij ITVA een wereldpremière gaan. Dus dat betekent de allereerste vertoning ooit.
Ja.
En daarnaast... maken we ook programma's, themaprogramma's. En dat is denk ik meer... Dus dat eerste is eigenlijk denk ik meer selecteren. Dan ben je afhankelijk van het aanbod van het jaar.
Ja.
En het, die themaprogramma's, dat zou ik eigenlijk meer cureren noemen. Dus dat is eigenlijk veel meer op zoek gaan naar een idee, een verhaal. En kijken of je daar films bij kunt vinden. En dat hoeven niet alleen nieuwe films zijn. Het kunnen ook oude films zijn.
Ja.
Zeg maar die uitwisseling tussen films kijken en je... thema scherp slijpen, zeg maar. Dat is een dynamiek. Dus dat aanbod van films. En,
maar er worden heel veel films ingezonden per jaar.
Ja,
is het dan zo dat je zelf eerst het thema bepaalt? Of gaat dat een beetje organisch? Dat je ook kijkt wat er is ingezonden en dat je daarin gaat zoeken van... Oh, dus dit speelt er bij mensen, bij filmers?
Nou ja, kijk, zeg maar die themaprogramma's... die zijn eigenlijk, die proberen we eigenlijk wel een beetje... in het eerste deel van het jaar eigenlijk...
rond te hebben.
Ja, of in ieder geval daar dat deel van de tijd... in dat deel van het jaar, zeg maar... te onderzoeken en uiteindelijk zeg maar tot een soort selectie te komen. En dan naarmate het jaar vordert... komen de nieuwe films binnen.
Ja.
En dan gaan we eigenlijk meer zeg maar het andere gedeelte van het festival doen. En dat zijn meer de competities en alle...
Ja.
Zeg maar de nieuwe films eigenlijk. En, zo... wat was je vraag ook weer even terug naar over die thema's?
Nou, mijn beginvraag was of het soort compositie is of een soort samenstelling.
Ja, nee, het is eigenlijk allebei. Dat is eigenlijk het goede antwoord. Ja. Die compositie is eigenlijk, dus dat cureren. En dat is eigenlijk, dat is heel leuk. En ik denk ook, we vertonen natuurlijk heel veel nieuwe films, maar we hebben ook eigenlijk die oude films allemaal in die themaprogramma's. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke taak van ITVA is om ook zeg maar die filmgeschiedenis levend te houden.
Ja.
Want zeker voor documentaires is het natuurlijk heel... Ja, die zijn al zelden in de bioscoop buiten ITVA. Er worden natuurlijk wel een aantal releases van een aantal nieuwe films per jaar. Maar zeg maar echt oude klassiekers, die zijn soms in AI, maar niet heel vaak beschikbaar. Dus wij hechten er ook heel veel waarde aan, zeg maar, om die filmgeschiedenis ook heel erg levend te houden. En dus ook, we programmeren ongeveer 40, 50 documentaire klassiekers. Een aantal bekende, maar ook films...
Die niet bekend zijn geworden. Ja,
precies. Of die we dan juist heel erg goed vinden passen binnen zo'n themaprogramma. En dan,
weer een soort van herontdekken
of zo bijna. En toch als publiek daar weer kennis mee laten maken.
En wat vind je nou een goede documentaire? Als je kijkt naar een goede documentaire, wat doet een goede documentaire met mensen?
Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Mensen vragen me altijd, wat is een echte ITVA-documentaire? En dat, ik denk, het primaire... Voor ons is, wij vertonen als festival films in de bioscoop.
Ja.
Dus wij zijn wel echt op zoek naar wat wij dan noemen de creatieve documentaires. Dat is eigenlijk filmen door auteurs, filmmakers. Met een echt filmidee bedachte films. Dus er moet wel een soort... laten we heel even zeggen dat er in documentaire vorm een inhoud is.
Ja.
En wij vinden het belangrijk dat die inhoud is belangrijk waar het over gaat, zeg maar.
Ja,
maar
de vorm
moet complementair zijn of aanvullend zijn. En daar moet een idee achter. En dat is iets wat je wil doorgronden van een filmmaker of zien van een filmmaker. Dat je denkt van, maar waarom heb je gekozen voor een bepaalde benadering van dit onderwerp?
Ja.
Ik denk dat dat, dat is voor
kan
mij...
je bepaalde vormen noemen van filmmaken? Dus je zegt, vorm moet aansluiten bij de inhoud. Kan je bepaalde vormen noemen?
Nou, om twee hele sterke tegenpolen te noemen. Bijvoorbeeld een belangrijke pijler binnen documentaire is... of subgenre is zeg maar de observerende documentaire.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een film... ik weet niet of mensen dat kennen, maar een soort fly on the wall... is dat bekend onder, of direct cinema, zeg maar. Dat zo heet de stroming eigenlijk.
Ja.
En dat is eigenlijk een filmmaker die zich probeert onzichtbaar te maken... Dus wel in de werkelijkheid. Even natuurlijk, we weten dat inmiddels natuurlijk allemaal niet. Maar wel met die gedachte, zeg maar. Dus een filmmaker die probeert zo min mogelijk zichzelf in die in een situatie, zeg maar, in te mengen. Eigenlijk probeert passief te blijven. Goed, daar zitten allemaal complicaties aan. Dat is allemaal niet zo makkelijk als het is. Maar dat is heel even, zeg maar, één pijler. Ja. En het andere is natuurlijk een voorbeeld benadering waarin de filmmaker, zeg maar, wel zichtbaar is.
Ja, zodat je meer techniek ziet, meer...
Of zeg maar een soort Michael Moore-achtige benadering. Die, zeg maar, mensen echt... Die de camera eigenlijk bijna meer als een soort wapen gebruikt. Om mensen te confronteren.
Ja.
Nou ja, goed, dat zijn twee... Dat zijn denk ik twee uitersten. En daarbinnen is heel veel nuance. En,
ook qua onderwerpen.
En qua onderwerpen is het, dat lijkt me is een soort van bijna onuitputtelijke alles. Ja. Je kunt natuurlijk eigenlijk overal een documentaire over maken.
Klopt.
Ja, dat was geloof ik zelfs op de PBS, de Amerikaanse public broadcaster. Er was een film van een animatiedocumentaire over iemands eigen hond. Is geloof ik de meest vertoonde documentaire ooit op de PBS. Dus ja, het kan werkelijk overal overgaan.
Dus,
onzinnige onderwerp. Nou ja, trouwens.
Weet je, je kan gehecht zijn aan een huisdier. En dan wordt het heel erg zinnig waar die hechting vandaan komt.
Nee, absoluut. Nee, dus er zijn ook absoluut redenen om dat natuurlijk helemaal niet. Ik wil er ook helemaal niet badinerend over doen. Maar ik bedoel meer te zeggen van het kan werkelijk overal overgaan.
Ja, er is heel veel variatie. Dus,
ja, heel politiek, maar dat is ook heel persoonlijk. En,
Heb ik nog één klein vraagje. Hoe kiezen jullie die thema's uit aan het begin van het jaar? Dat is gewoon...
Ook hier dus proberen we eigenlijk een beetje... We doen eigenlijk altijd één of twee thema's die wat meer in de actualiteit staan. Dus zeg maar thema's die echt relatie hebben met waar het nu heen te laag in de wereld over gaat. Nou, dit jaar is dat een programma dat heet It Still Hurts. Dat gaat eigenlijk over 75 jaar... Einde, we nemen eigenlijk een voorschot op volgend jaar, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En in dat themaprogramma kijken we eigenlijk naar hoe bij tweede en derde generatie die Tweede Wereldoorlog nog steeds een rol speelt in het leven. Of dat nog steeds een bepaalde factor is.
Ja.
Daarnaast hebben we sowieso ook altijd een themaprogramma die eigenlijk meer echt over de kunst van het documentaire maken gaat. Dus meer over het artistieke.
Ja.
En dit jaar hebben we een programma wat dan dat heet Re-releasing History. En dat gaat eigenlijk over films die alleen maar gebruik maken van archiefmateriaal.
Oh, dus
films die,
dat
alleen
is,
die alleen maar gecomponeerd zijn uit bestaand materiaal.
Ja, ja. En dan is gesproken het, woord erbij. Want
ja, soms niet eens. Filmen. Dat ligt een beetje aan hoe dat gaat. Want dat kan natuurlijk ook gewoon televisiemateriaal zijn. Of,
zijn er ook stille documentaires? Dat je gewoon helemaal geen gesproken woord hebt, alleen muziek.
Die zijn er zeker, maar ik denk niet dat we er dit jaar toevallig even... Ja, god, dat kan natuurlijk ook een stijl zijn. Je kunt op zich voor kiezen om alleen beeld te hebben en voor verstilling te kiezen.
Ja.
En documentaire is natuurlijk ook in de stomme filmtijd. Dus zeg maar in de jaren 20 werden er ook al documentaires gemaakt. Dus die zijn zeker
Dat wist ik niet.
Er zijn zeker ook.
Waar maakten ze toen...
Volgens mij, vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld een re-release gehad van... was een kwijtgeraakte film van Vertov, een van de vaders van de documentaire, de Russische filmmaker.
Ja.
En het was een film die heette The Anniversary of the Revolution. Het was gefilmd een jaar na de revolutie.
Ja.
In Rusland. En die is 100 jaar kwijt geweest. Of in ieder geval, die was op een gegeven moment wat controversieel geraakt. Dus ze hebben toen uiteindelijk...
Ze hebben hem weggemoffeld, of
nou
niet?
Ja, wat ze hebben gedaan is... moet ik het wel goed navertellen, maar misschien is het ook een mooi verhaal. Ze hebben volgens mij die film... Ja, film bestaat vaak uit acteurs. Vroeger was het echt filmrol. Yes, hè? Dus hebben ze gewoon al die acteurs zitten in dozen. En hebben ze gewoon al die blikken of filmblikken. Hebben ze al die blikken in andere archieven gelegd.
Ah, ze hebben hem gewoon
ze hebben hem een beetje laten verspreiden. En toen is het vorig jaar weer door een Russische filmhistoricus. Die heeft uiteindelijk weer
bij elkaar gezet.
Gebracht. Ja. Ja. Maar er was natuurlijk ook helemaal geen idee. Kijk, tegenwoordig is natuurlijk vaak heb je wel een referentie van iets. Maar iets wat 100 jaar kwijt is. Ja, je weet niet hoe het eruit heeft gezien. Dus het was ook heel erg een soort van puzzel.
En hoe kwam dat ze die filmrollen bij elkaar gingen zetten? Of dat ze toch die documentaire wel wilden?
Die film, dat was natuurlijk, die had een soort mythische status.
Ah, dus
maar die was kwijt. Die was kwijt.
Toen zijn jullie gaan zoeken?
Nee, dat is echt een Russische... En die is uiteindelijk bij ons terechtgekomen te vragen of wij daarvan 100 jaar na dato, zeg maar, een soort van re-release of nieuwe.
Ah, en toen gingen jullie juichen. Toen jullie die vraag kregen.
Dat zijn wel echt. Ja, dat.
Dat zijn de juweeltjes.
Ja, dat zijn wel hele bijzondere momenten op ITVA. En ja, dat was natuurlijk uit 1919. Dus toen bestond de geluidsfilm nog niet. Ja. Dus toen hebben we ook echt wel... daar hebben we daar zelf nog een hele muziekcompositie bij laten maken.
Ah.
Dus dat was een hele bijzondere avond.
En hoe doe je dat dan? Dan bel je een componist? Of,
volgens mij in dit geval een arrangeur. En die heeft met een aantal muzici nieuwe compositie.
Een passende compositie gemaakt.
Ja, en ook met heel veel stilte erin trouwens. Dat is misschien
toch,
om even terug te komen op je vraag. Dus,
op stilte.
Ja, om niet alleen die film helemaal vol te smeren met geluid. Maar juist ook heel erg de stilte te benadrukken. Ja.
Ja, dat is misschien ook wel af en toe een kunst om die stilte te laten werken.
Zeker, ja. Nee.
Oké, dan gaan we even naar muziekje van Claire Lafute, La Vérité.
Jamais dévoilé, je l'ai vu à la télé. Si je mange, je vais en enfer. Faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans le froid, au fond d'enfui la moi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans le froid, au fond d'enfui la moi. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. J'ai un parfum d'espérance au fond de moi, au fond de moi. Y'a comme un manque de cohérence dans ce malheureux silence au fond de toi, au fond de toi. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Me laisser envahir par tous les faux sourires.
Dat was Claire Lafute met La Vérité. En in de studio hebben we Joost Dame. En hij gaat iets meer vertellen over de ITVA. We hadden het net over de programmering. En ook over hoe soms dingen ontstaan als je met zo'n festival organiseren bezig bent. Dus over die Russische film die uiteindelijk opgedoken wordt, gevonden wordt. En waarvoor je als ITVA benaderd wordt. Dat zegt ook wel wat over zo'n festival. Dat het dus... Ja, voor mijn gevoel, maar ik weet niet of dat klopt. Het lijkt wel alsof het elk jaar een stukje belangrijker wordt. Waar ligt dat nou aan?
Ik weet niet of we steeds belangrijk... Ja, ik hoop het, want dat betekent dat we interessante films krijgen. Kijk, maar het was wel, zeg maar, op de... Kijk, documentaire is natuurlijk is een niche binnen wat er allemaal gemaakt wordt in film. Zeg ja, maar.
Dus dat ligt ook als een beetje
fictie,
aan.
Als je fictiefilm verhoudt tot documentaire fictie is... Het is een fractie van totaal aan alle films die er in een jaar gemaakt worden. Maar in die wereld van documentaire is ITVA een belangrijk festival.
Ja.
Dus en wij zijn natuurlijk echt alleen maar documentaire.
En het is ook de samenklontering, hè, van dingen. Dat mensen ook worden geïnterviewd. En dat,
en het is heel erg... Kijk, het is enerzijds het publieksgedeelte. Dus nou ja, waar iedereen vanaf woensdag heen kan. Hè, waar je een kaartje voor kunt kopen. En dat zijn filmvertoningen met makers erbij. Nou, echt die festivalervaringen. Dus makers of hoofdpersonen. En daarnaast heeft ITVA, zeg maar, en dat maakt ITVA een belangrijk filmfestival, is dat het. We zijn ook een belangrijk ontmoetingsplek voor de industrie, zeg maar.
Yeah.
De documentaire industrie, dus mensen die werkzaam zijn daarin.
Yeah.
En daarvoor organiseren we ook heel veel activiteiten in die 12 dagen. Dus het is, ja, dat is een beetje wat ITVA
doet.
Belangrijk maakt op die kalender, zeg maar.
Yeah.
Voor filmfestivals. Dus ja. In publieksaantallen zijn we echt groot. Hè? Bijna 300.000 kaartjes verkopen we.
Ja. Maar ook de onderstroom. Dus dat mensen elkaar tegenkomen. Dus,
dat is ontzettend belangrijk. En dat die mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat kan van heel klein zijn dat filmmakers naar elkaars films gaan. En bijvoorbeeld...
En geïnspireerd worden.
En geïnspireerd raken. Of misschien denken, goh, wat is je film mooi gedraaid. En wie was je cameraman. En misschien daardoor... Nou ja, dat kan. Hè? Of ik vind je film heel mooi gemonteerd. Maar wie is je editor? Nou ja, dat daar iets uit ontstaat.
Ja.
Maar dat ook gewoon zakelijk. Dus we hebben bijvoorbeeld het Forum. Dat is een driedaags evenement waarin eigenlijk, zeg maar, filmideeën en geld samenkomen.
Ja.
Nou ja, dat zijn echt... dus daar worden ook echt wel serieuze zaken.
Wat is dat precies? Dat zijn 3 dagen dat mensen op een plaats kunnen komen?
Ja,
dat is wel
zeg maar echt... Dus daar moet je ook voor geselecteerd worden. Net zoals dat je voor het festival met je film geselecteerd wordt.
Ja.
Zijn er filmprojecten die... ik dacht 60 projecten. Die zeg maar de kans krijgen om hun filmidee eigenlijk te pitchen. Eigenlijk is het een pitchplatform. En dat is fysiek. Dus dat is echt in een ruimte met elkaar. Mensen zitten aan tafels en discussiëren die plannen. En hopelijk vinden ze...
Dus zelfs als het niet doorgaat, dan hebben ze eigenlijk al enorm professionele feedback gekregen.
Ja, nou ja, zeker. Maar de meeste van die films gaan ook wel door. Want die zijn vaak al deels gefinancierd. Dus,
Okay.
Nou ja, maar het wil niet zeggen dat ze niet stranden, hoor. Maar het merendeel van die films wordt uiteindelijk op linksom of rechtsom wel gemaakt.
Ja.
Nou ja, daarnaast hebben we een markt echt waar films al verkocht worden. Dus eigenlijk films die af zijn. Ja. Hè? Dus dat Forum is heel erg... vooraf. Dus eigenlijk films die nog gemaakt moeten worden en gefinancierd. De markt is eigenlijk parallel naast het festival. Nou, daarom worden films die af zijn. En we hebben een heel groot educatieprogramma voor jonge filmmakers.
Ja, ja. Dus dat maakt het allemaal interessant. Het is eigenlijk één grote ontmoetingsplaats. Ja. Ja.
En ITVA is eigenlijk niet meer dan een... Ja, of niet meer, maar is een platform, zeg maar, waar al die mensen elkaar ontmoeten. Ja. En dus ook het publiek is een heel belangrijk onderdeel van. Want er zijn filmmakers hebben natuurlijk weinig kans om echt met hun publiek in aanraking te komen. Festivals zijn daar natuurlijk een hele goede plek voor.
Ja, omdat dan kun je elkaar vragen stellen.
Ja, maar je kunt ook zien hoe een publiek reageert op de films. En,
En wat is voor jou een documentaire waarvan je van dit jaar, waarvan je zegt, die moet je gewoon zien, want dat raakt mij op deze en deze en deze manier.
Nou, we hadden het net heel even over twee types filmmaker. Ik heb denk ik ook even twee films gekozen die heel erg...
Van elkaar afwijken.
Ja, wat dat betreft heel erg van elkaar afwijken. Maar heel erg een bepaalde innerlijke urgentie hebben, denk ik. En dan de eerste film die ik even wil noemen is Voor Sama.
Ja.
En het gaat over een jonge filmmaakse journalist. Ik meen in Aleppo. In ieder geval in Syrië.
Ja. Ja.
En haar man is chirurg. Zij schrijft deze... Dit is eigenlijk een film... Die ze eigenlijk in retrospectief eigenlijk... of ze kijkt eigenlijk terug op een tijd. En de film is eigenlijk geschreven aan een brief aan haar pas, als een brief aan haar pasgeboren dochter. En het gaat eigenlijk over twee mensen die proberen vol te houden in dit provincieziekenhuis. terwijl alles om me heen kapotgeschoten wordt. En eigenlijk gewoon, ja, het is heel humanistisch of ja, menselijk portret. Maar het is vanuit een heel persoonlijke drijfveer. Dus het is haar man die het ziekenhuis runt. Dus het is ook heel erg vanuit persoonlijk perspectief gefilmd. Vanuit een ik-perspectief, zeg maar. Het is ook vanuit heel erg ik-perspectief verteld. Nou ja, het is echt een hartverscheurende reis die je samen met haar maakt, zeg maar.
Ja.
Ja, ik vind het hele, het is ook een hele confronterende film. Het is echt hard af en toe. Het is best wel niet te ontzien op een bepaalde manier. Dus er zitten best wel heftige beelden in. Maar dat is ook wel gewoon, ja, dat
is ook hun realiteit.
Ja. En die film is gewoon, die is heel, ja, ik weet niet, soms heb je van die films die zo heel urgent zijn. Of mensen hebben heel erg een urgente noodzaak om die film te maken. Of die voelen die urgentie heel erg.
Ja.
Dus het is heel erg direct of zo op een bepaalde manier. Wat ik dus straks uitlegde over iemand. Ze gebruikt dat die camera. Als er iets gebeurt, pakt ze die camera. Gaat ermee lopen. Ja.
Want ze wil dat de wereld dit ziet.
Ja, precies. Dat is heel erg bij die film. Dus echt.
En dit, dat is haar gevecht tegen wat er om haar heen gebeurt.
Ja, wat zij vindt. Ja, hoe en, zeg maar haar alles. Ja, haar leven eigenlijk. Ja, ze laat haar leven zien in een mensonterende oorlogssituatie.
Omstandigheden, ja.
Dat is zo intens gedaan. Dat is echt een film, zeg maar, die je echt in de bioscoop moet zien, vind ik. Dus gewoon licht uit.
Ja.
Gewoon echt die concentratie 90, 95 minuten lang. En als dat je niet raakt, dan heb je een hart.
Dan ben je van ijs.
Dat kan bijna niet. Dat is een hele persoonlijke, urgente film. En de andere film die ik graag even wil noemen is Collective.
Ja.
Dat is juist een film die ook zeker een urgentie heeft. Want het legt een corrupt systeem bloot. Het legt eigenlijk...
Ter toelichting. Deze film die gaat over een brand die is ontstaan in Boekarest.
Ja, en Collective is de club waar dat gebeurd is. Dat is eigenlijk een ironische titel lang nog, maar ja.
Wat gebeurde er na die brand?
Nou ja, er is na die brand... Er zijn heel veel zwaar verbrande. Mensen hebben allemaal zwaar verminkt geraakt natuurlijk.
Ja.
En uiteindelijk leidt dit... is het niet alleen... Zijn ze zwaar verminkt geraakt door die brand. Maar ik in de afloop in de hulp in die ziekenhuizen... blijkt dat er een desinfectiemiddel is verdund. En dat schijnt bij hele grote corruptiezaken in Roemenië. Of dat komt langzaam aan het licht.
Ja.
Nou ja, en langzaam, dit is gewoon een soort sneeuwbal, zeg maar, die steeds groter wordt en blijft rollen. En uiteindelijk, ja, iedereen in dat land blijkt gewoon corrupt te zijn. Van degene die dat materiaal willens en wetens verkoopt, of dit desinfectiemiddel, tot doktoren in dat ziekenhuis die zich laten omkopen omdat...
Ja, en dan gaat het dus eigenlijk
politici ook, die gewoon...
over 38 mensen die echt dus niet meer leven. En 129 gewonden. En van daaruit komt dat sneeuwbaleffect.
Nou, en dat sneeuwbaleffect wordt eigenlijk in gang gezet. En dat is heel mooi in deze film. Dus deze filmmaker is eigenlijk... dit is die observerende stijl waar ik het eerder over had. Deze filmmaker, die zie je eigenlijk niet.
Ja.
En het verhaal wordt eigenlijk verteld via een paar onderzoeksjournalisten.
Ja.
Die langzaam dit verhaal steeds echt met echt letterlijk gevaar voor eigen leven. Want het is allemaal maffia.
Ja, als iedereen corrupt is, kan je dat niet filmen.
Dus dat is echt... die mensen, dat zijn echt hele... Ja,
hoe hebben zij dat gedaan dan? Van hoe hebben zij dat dan kunnen filmen uiteindelijk?
Dan moet je de film zien.
Ah, dat ga ik dan maar doen.
Nee, maar ik denk wat echt heel mooi deze film. En die film is helemaal niet... Want het is best wel een verhaal wat je best wel snel sensationeel zou kunnen maken. Of sensationeel zou kunnen vertellen, zeg maar. Hè.
Ja.
Het is allemaal heel vet. Maar het is heel beheerst. Het is heel mooi. De filmmaker volgt die journalisten eigenlijk. Ja. En het is heel secuur. Je ziet eigenlijk ook hoe onderzoeksjournalistiek eigenlijk gewoon ook het werk van de lange adem is. En ik denk het is een ontzettend knappe film.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, in de zin van dat het dus... Die journalisten moeten heel zorgvuldig te werk gaan. Want je kunt niet zomaar...
Nee, iedereen is corrupt.
Ze moeten langzaam... En stukje bij beetje ontvouwt zich langzaam dat verhaal. En dat is... het is een thriller. En het is echt heel goed en heel spannend. En het was ook echt een grote hit op bijvoorbeeld Venetië en Toronto. Twee grote festivals.
Ja.
Ik ben heel blij dat we hem kunnen draaien. En, Ik hoop dat daar een groot publiek voor komt.
Want ik weet nog dat toen in december 2015 was er ook echt zo'n mega opstand tijdens kerst, de kerstperiode.
Dat is
in
uiteindelijk
Boekarest.
Ergens de uitkomst van dat hele.
Dat is de uitkomst van dat sneeuwbal.
Daar komt het. Nou ja, hoef je er niet mee. Nee, maar ik bedoel meer te zeggen. Nee, god. Dat maakt veel.
Nee, maar dat is dus juist wel documentaire. Dat je dus weet wat er dus gespeeld hebt. Dat je die kleine.
Nou, het grappige is denk ik ook. Die filmmaker is gewoon. Is die journalisten gaan volgen. Al best wel vanaf het allereerste begin. En dus het is ook een soort.
Dus hij is eigenlijk ook de onderzoeksjournalist.
Nou ja, je zou, of hij heeft in ieder geval. Dat vind ik, dat ook, kan ook heel mooi in documentaire zijn. Dat je dus dat je het geluk hebt dat je begint aan iets, maar je weet natuurlijk nooit hoe het gaat eindigen. Of weet je, maar hier heeft hij waarschijnlijk.
Die ontvankelijkheid.
Hier heeft hij iets aangevoeld. Of misschien gedacht van misschien is dit een verhaal, misschien ook niet. Misschien heb je wel 3 of 4 andere verhaallijnen tegelijkertijd gevolgd. En dit werd iets. En dit werd echt. Dit explodeerde uiteindelijk.
Ja, zeker.
Voor de camera. En het is een hele knappe, mooie film. Ja.
Goed, dus die twee die moeten mensen sowieso gaan kijken. En waar spelen die films?
Collective. Kijk, onze hoofdlocaties zijn Pathé Tuschinski, Pathé de Munt en AI.
Ja.
En Collective. En Voor Samen draait donderdagavond al groot in Tuschinski 1. Ja. Maar is verderop in het festival ook nog te zien. En Collective gaat aanstaande zondag, dus volgende week zondag, zondagavond in première. En zal daarna ook nog 2 of 3 keer te zien zijn in het festival.
Oké. Nou, dan gaan we even naar een muziekje. Even kijken. We lopen. Misschien zullen we Moby doen? Ja.
You loved so much, you could die. But the first time in your life you saw her,
Zo, we zijn weer terug in de studio en we gaan verder met...
Hier is het cadeau.
Ja, met het cadeau. In de studio hebben we Joost Dame. En voor je ligt een cadeau. En dat kan je gaan uitpakken. Dat is van onze vorige gast, Maaike Warner. En ja, ze is een beetje gul geweest. Eén cadeau is minder ingepakt. En de ander ietsje beter ingepakt. Dus pak maar uit. En,
heerlijk.
Ik hoop dat je het mooi vindt.
Ik heb hier een robotje.
Ja, het is een soort... ik kan het wel even toelichten. Je kan aan één kant kun je dat tandwiel doen. Ja, en dan zonder dat pakketje. En dan kan je hem laten draaien. En daarbij heeft ze, zie ik een... hele mooie pak servetten gegeven. En is er zelfs nog een cadeau.
Jezus.
Ze is gul geweest.
Ja. Chocola.
Dat is altijd lekker. Zeker in de wintertijd.
Een soort Sinterklaas cadeautje.
Ja, we komen ook een beetje tegen de Sinterklaas aan.
Hier schoenen.
Ja, ja.
Een heel mooi cadeautje. Wat ook. Nou, dank u wel.
Ja, ik zal dankjewel doorgeven ook aan Maaike. En nou ja, goed, voor de volgende gast. Volgende week hebben we Stichting Marmoesha in de studio. Geven wij ook weer het cadeau van jou door aan hen.
Ik zal het zo aan je geven. Ik heb het meegenomen.
Ja, leuk. En dan gaan we even heel snel, denk ik, nog naar een klein muziekje. Of...
Ja, het nummer wat we daarnet hoorden was dus niet van Moby, maar was van Jane O'Man.
Oh ja, ja, ja.
Ja, ik moest hem even laten horen. Sorry, maar even voor de duidelijkheid, het was dus geen Moby.
Ja.
En nu Kitty Smile, Moving On Now.
Ja.
Head up high. I'm moving on now. Without you,
Ja, en we zijn weer terug in de studio. Dat was, even kijken, welk muziekje was dat? Kiddy Smell en Moving On Now. Nou, dat is een lekker muziekje. Ik wilde vragen aan jou, Joost, want je bent hier toch al een tijdje in de studio. Zou jij voor de luisteraar wat dingetjes kunnen toelichten? Waar mensen naartoe kunnen, wat echt heel erg waardevol is bij de ITVA. Dus een paar dingetjes van het programma, een paar highlights, Q&A's, de DocLab, dat soort dingen.
Ja, nou, je noemt al één ding wat denk ik echt bijzonder is altijd, is onze DocLab programmering.
Ja.
Dat zijn eigenlijk alle, dat heet tegenwoordig geloof ik XR. Dat las ik gisteren. Een combinatie van eigenlijk alle nieuwe media. Ja, XR is dan VR, of virtual reality en augmented reality. Alles door elkaar. Dus
maar, oh, okay, ja.
Zij hebben, een, of mijn collega's van DocLab hebben een hele mooie tentoonstelling staan in de Tolhuistuin. En aan de meeste dingen kun je, die tentoonstelling is gratis te bezoeken.
Ja.
Ook veel van de projecten die daarin staan kun je dus doen. Want dat zijn vaak allerlei interactieve, interactieve
dingen.
Het zijn
installaties.
Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Het meeste installaties. Ja. Een deel daarvan is ook te zien in de Little Amsterdam. Dat is geloof ik de Amstel Passage op het Centraal Station.
Okay, kan je Little Amsterdam? Ik ken het niet.
Dat is dus blijkbaar de nieuwe naam voor het Amstel Passage. Dat is een van de passages onder het Centraal Station.
Oh, dat is in de midden.
Ja, precies.
Ja.
Dat is een soort pop-up gedeelte. En daar hebben wij tijdens ITVA ook een expositie van fotografie. En onder andere ook een VR-cinema.
Oh,
dus
dat
daar is eigenlijk
ook
van alles te doen. En dan de films. Nou, de hoofdlocaties heb ik al even genoemd. Pathé Tuschinski.
Yes.
De Munt en AI Film Museum.
Ja.
En de Brakke Grond.
Oh, die doet ook mee.
De Brakke Grond doet
ook
mee.
Dat wist ik niet, ja.
Daar hebben we één filmzaal.
Ja, oké.
Of twee filmzalen. En dit jaar hebben we ook Criterion en Rialto 's avonds.
Ah, dat zijn de leuke bioscoopjes.
Ja, dus daar kun je ook heen.
Ja.
Bijzondere Q&A's. Ik denk dat donderdagavond heel bijzonder gaat worden. Dat is een filmvertoning van Max Richter Sleep. Dat is de componist Max Richter.
Ja.
En hij zal ook naar ITVA komen. Dus dat is altijd interessant, vind ik. Een interessant nagesprek. En het gaat over zijn Sleep project. Wat hier in het concertgebouw was. 2 jaar geleden, dacht ik.
Ja.
Dit is een soort making-of van dat project. Dus eigenlijk een kijkje in het hoofd van deze componist. Hoe dit project tot stand is gekomen.
Ja.
8 uur durende muziek. En na afloop is hij zelf aanwezig. Dus
om vragen te beantwoorden.
Vragen te beantwoorden en het gesprek met het publiek aan te gaan.
En waar is dat? Dat is
in Tuschinski 1.
Oh, okay, ja.
Donderdagavond, kwart voor zeven.
In die zaal ook.
Hij is na afloop is hij een half uur, 3 kwartier na gesprek is hij er.
Ah, dat is leuk. Dus dan kun je echt de making of dat project helemaal volgen. En als je
Max Richter zelf een vraag stellen.
Nou, dat is sowieso al heel bijzonder.
Ik geloof dat er sowieso dit jaar, ik dacht iets van 40 hoofdpersonen uit films zijn. Dus niet alleen de regisseurs, maar ook de hoofdpersonen die meekomen.
Oké,
dat is echt heel veel. Eentje waar ik ook heel veel van verwacht is op zaterdagavond, The Cave. Dat is eigenlijk een soort tegenhanger van Voor Sama. Gaat ook over een ondergronds ziekenhuis, ditmaal in Damascus.
Okay,
hele bijzondere film. En de hoofdpersonen uit die film komen ook. En de regisseur is er. Dus ik denk dat een hele bijzondere avond wordt.
Ja.
Ja, er is zoveel. Weet je. Er zijn 300. Ik zou zeggen, kijk gewoon op de website. En
want je
kijk
kan
wat
dus,
je bevalt.
Je kan
want
dus
het is uiteindelijk.
Zijn.
Nou ja, want het is. Als je wat politiek geëngageerder bent, zijn er films die in je interessegebied vallen. Maar als je wat meer van poëtische films houdt, die zijn er ook. Dus er is een mix van alles.
Yes.
Voor de meeste voorstellingen zijn nog kaartjes. Dus,
goed zo. En jullie hebben ook een thema tijdslijn of themalijn en een tijdslijn. Dus
ja,
je kan,
dat is misschien, misschien, ja, als je, ja, dat is inderdaad.
Ik vond die themalijn echt heel prettig.
Wegwijzers heten die op in het Engels pathways.
Ja.
En die kun je ook gewoon op de site vinden. En dat zijn er iets van vijf. En dat kun je eigenlijk wat je. Ja, ik geloof dat we er één over muziek hebben. We hebben er één over.
Ja, ik vond dat echt super fijn. Omdat je dan, omdat het zoveel is, dat soms dan. Kan ik niet meer kiezen waar ik naartoe wil.
Nee.
En dan is dit wel echt zo van, oh, dan ga ik gewoon een blok dit doen.
Ja, absoluut.
En dat, nou, dus dat kunnen mensen allemaal zien op www.itva.nl.
Ja.
En dan kan je gewoon al die programma's zien en bekijken. En dan weten mensen waar ze kunnen zijn, toch?
Absoluut.
Ja.
Nee, zeker.
Goed. Ik geloof dat we nog heel even naar muziekje gaan. En dan heb ik nog een aankondiging voor volgende week. En dan wil ik jou, Joost, alvast heel erg bedanken voor je komst. En dan gaan we. Graag gedaan. En dan gaan we eruit met Max Richter uiteindelijk. Maar we gaan nu eerst nog even naar een ander muziekje. Ik weet echt helemaal niet meer. We gaan nu naar, ik weet niet, Finn, waar gaan we naartoe?
Ik dacht, we gaan Max Richter doen.
Oh ja, nou, laten we dat dan gewoon gaan doen. Ja, en we zijn weer terug in studio Pakhuis de Zwijger. En wij hebben telefonisch contact met Tomai. En Tomai is...
Ja, goedenavond.
Hallo Tomai.
Goedenavond.
Hi, Tomai en Peter. En jullie zijn van Stichting Marmoesha. En jullie gaan een voorstelling of een soort evenement doen in Podium Mozaïek. En dat evenement heeft te maken met jullie stichting. Kunnen jullie in het kort even vertellen wat jullie zaterdag gaan doen? Want volgende week zijn jullie gezellig bij mij in de studio, geloof ik.
Ja, volgende week zondag. Maar zaterdag 23 november is het een bijzonder concert of een bijzonder evenement in Podium Mozaïek. Om 19 uur is er een lezing met thema Still Waiting for the Barbarians. En om 7:45 begint dan het concert.
Ja.
Het concert is van het Mare Nostrum project van Stichting Marmoesha. Marmoesha is een stichting die zich eigenlijk richt op Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse kant van de Middellandse Zee. Maar we hebben samen dit project Mare Nostrum ontwikkeld dat eigenlijk de hele Middellandse Zee bestrijkt. Dus Mediterranean Sound neemt je mee naar de muzikale rijkdom van Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Noord-Afrika. Dus 10 topmuzikanten uit Nederland en de Mediterranee werken samen in dit project. Samen met de NGNS, dat is de Nederlandse Genootschap Muzikale Studies.
Yes.
En natuurlijk hebben wij ook iets bijzonders bij dit concert. Het is niet alleen maar rijk voor je oor, maar ook rijk voor de ogen. Dit concert wordt verrijkt voor de eerste keer met de VJ, met Visual Arts van, van Anne Gentenaar. Die gaat van Studio De Maan. Die gaat daar iets bijzonders doen deze avond. Dus het is een hele reis. Literair, muzikaal en visueel is het een bijzonder concert.
Een samenwerking met Stichting Paradiso en met de Vrije Universiteit en een lezing van een professor, Maria Bellezzi.
Ja.
Ja,
en volgens mij was het gewoon zo dat eigenlijk jullie door middel van de muziek en de overeenkomsten willen laten zien dat iedereen eigenlijk wel een beetje bij elkaar hoort in alle variaties.
Omdat de Middellandse Zee is eigenlijk de zee die 3 verschillende continenten bij elkaar brengt en waar eeuwenlang volkeren eeuwenlang beïnvloed hebben. En in dit project wordt er gezocht ook naar nummers die bekend zijn in de hele Mediterranee. Maar het is niet alleen maar oude muziek. We hebben dus verschillende muzikanten. Die creëren ook nieuwe nummers. Dus het is voeten op de traditie, maar ook dus nieuwe nummers, nieuwe composities.
Dus dat wordt gewoon een hele muzikale, inspirerende avond bij Podium Mozaïek. En iedereen is welkom om daar even te komen kijken.
Ja. En ik hoop dat wij dan volgende week kunnen we ook al wat projecten heel veel doen. Want dit project is eigenlijk hoe dat project is ontstaan. En hoe zich dat project in een open platform van verschillende muzikanten in Amsterdam ontwikkelt.
Goed. Wij zien elkaar volgende week. En dan spreken we elkaar verder. Wij gaan nu heel eventjes eruit met muziek. En de volgende muziekje wat we gaan doen, dat gaat Vincent lekker aankondigen.
Het is Amy Winehouse, Fuck Me Pumps.
When you walk in the bar and dress like a star, rocking your F me pump, and the men